tot 5. Straks het eerste deel in een nieuwe serie Onderricht. Dit keer gewijd aan de leringen van Soyal Rinpoche, oprichter van het Rigpa Instituut. En verder een reportage over karateschool Nippondo, waar het niet alleen gaat om conditieverbetering of zelfverdediging. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. 12 boeddhistische monniken en nonnen in het Thaise Phanga zijn continu bezig met bidden en het cremeren van slachtoffers van de verwoestende tsunami afgelopen week. Van 6 uur 's morgens tot middernacht werken ze door om 20 begrafenissen per dag te kunnen uitvoeren. In de nabijgelegen Yanuao-tempel liggen nog duizenden lichamen, waardoor de monniken zelf tijdelijk een ander onderkomen moesten zoeken. In Burnaby in Canada heeft de Vietnamese boeddhistische abt Thich Nguyen zijn tempel te koop aangeboden om met de opbrengst de slachtoffers in Azië te steunen. Hij wil met zijn actie de inwoners van Indonesië en Maleisië bedanken die hem en vele andere Vietnamezen in de jaren 70 hebben opgevangen toen zij als bootvluchtelingen hun land achter zich moesten laten. Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft vorige week gezegd samen met een groep monniken en nonnen te zullen bidden voor de slachtoffers van de tsunami. Ik ben in het bijzonder zeer bedroefd over de vele doden en de verwoestingen op Sri Lanka, zei hij in een boodschap aan de Sri Lankaanse president Chandrika Maratunga. Sri Lanka heeft tot nu toe consequent verzoeken geweigerd om de Dalai Lama een visum te verstrekken en is daarmee het enige boeddhistische land dat hem de toegang heeft ontzegd. Druk vanuit China is volgens zeggen de oorzaak van de houding van de Sri Lankaanse overheid. In het westen van China is deze week een vrachtwagen omgeslagen met Tibetaans-boeddhistische pelgrims, waarbij zeker 54 mensen zijn omgekomen en 41 gewond raakten. De slachtoffers keerden terug van een bezoek aan Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Sigarettenpakjes in Thailand zullen binnenkort meer dan de normale gezondheidswaarschuwingen gaan bevatten. Nieuw op het label is de zin: sigaretten geven aan monniken is een zonde. In Thailand geeft het publiek geld en voedsel aan monniken. Het hoofd van het Thaise Nationale Ministerie voor Boeddhisme hoopt met deze maatregelen het roken door monniken aan banden te leggen. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Nippondo is een karateschool die zich toelegt op de integratie van kunst, filosofie en sport. Jacqueline Oskamp ging een kijkje nemen bij een van de lessen in Haarlem en sprak met leraar John Koster.
Ros, gezicht in deze kant vrij plaatsje. Geef de opwarming. En deze mensen die geen Japans spreken, gaan we door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 en 10. Ichi, Sanji, Hop, Uk, Sichi, Atsu, Yu. Ichi, Sanji, Hop, Uk, Sichi, Atsu, Yu. Ben voorwaarts. Ichi, Sanji, Hop, Uk, Sichi, Atsu, Yu. Ichi, Sanji, Hop, Uk, Sichi, lange benen, Sichi, Atsu, Yu. Ja, handen bij je nemen, lang af. Nee, Ichi, en Dichi, Ichi, Sanji, Hop, Uk. Sich als wo you, ich schließ an Ji, wo sich als wo you, en
over. Wij hebben voornamelijk een groot onderscheid in het feit dat we geen wedstrijden doen. Dus we trainen voor het bewust worden van hoe je met je lichaam omgaat. En je lichaam is eigenlijk ook een manier om terug te kijken hoe je eigenlijk met je geest omgaat. Dus als je je lichaam niet goed kunt bedienen, je hebt geen goede coördinatie, dan kun je dus ook eigenlijk niet weten wat je met je geest doet. Nou, aan de hand van het lichaam kun je allerlei problemen zien. Bijvoorbeeld als je je voeten moet dicht doen in een bepaalde oefening, dan blijkt dat je je voeten niet dicht kunt doen. Dat er ergens die boodschap niet van je hoofd naar je voeten kan komen, omdat je daar gewoon nog niet zo aandachtig bent. Op het moment dat je dan naar beneden kijkt en je ziet dat je voeten openstaan, dan kun je bij jezelf zien van hé, ik heb dat bevel helemaal niet doorgegeven aan mijn voeten. Nou, zo word je langzamerhand, door je lichaam te oefenen, word je bewust van ten eerste je lichaam, ten tweede de techniek die je dan moet doen, en ten derde van je geest. En dat is eigenlijk het meest belangrijke verschil. Met andere scholen heb je een uiterlijk doel, bijvoorbeeld een wedstrijd die we gaan doen. En dat is bij ons dus niet zo. Bij ons is het de training op zich, is het middel en het doel om te bereiken meer aandacht in jezelf, in je doen. En ook in je houding en in je stand en dat soort dingen.
Ja. Maar de leerlingen doen wel examen, begrijp ik?
Ja, ze doen wel examen. Dus na 5 maanden ongeveer, dan heb je een stukje stof achter de rug. Dan kun je een deurtje dicht doen. En dan gaan we weer naar het volgende. En zo, je kunt het zien als een soort Indische spekkoek. We leggen een basis. En dan doen we een examen en dan leggen we er weer een basis overheen. En dan weer een examen en weer een basis, weer een basis, weer. Totdat je uiteindelijk die zwarte band haalt. En die zwarte band is niets anders dan meesterschap bereikt hebben over die basis. En dan, zeggen ze nou vaak ook wel, dan begint het pas. Dan wordt het nog interessanter. Ja. Dus.
Nou valt het me op, want je zegt van ja, het gaat uiteindelijk om het beheersen van je geest. Of in ieder geval dat openstellen. Mm-hmm. En jullie doen geen wedstrijden. Aan de andere kant kom jij wel met heel veel voorbeelden van een vijand. Er komt iemand op je af. Mm-hmm. Wat toch een zekere competitieve element binnenbrengt.
Ja, het is natuurlijk een vechtkunst. En in die vechtkunst gaat het natuurlijk om leren jezelf te verdedigen. Nou, in eerste instantie is dat wat je met alle scholen gelijk ziet. Hè? Dus Aikido, Karate, Judo, daar is het altijd één tegen de ander. En dat is bij ons ook zo. Dus er wordt hard getraind. Het moet een hoge dosis van zelfverdediging hebben. Later, dan kom je verder in onze school. En dan wordt er eigenlijk gevraagd, wat is nou eigenlijk zelfverdediging? En dat is de boeddhistische klank die wij eraan geven. Het zelf ten opzichte van het ego verdedigen. Dus in eerste instantie heb je dus dat poppetje in jezelf, wat je bijvoorbeeld laat roken. En je wil eigenlijk wel stoppen, maar dat poppetje zegt, nou mooi niet, je gaat gewoon door blijven roken. Dus er is iets van een innerlijke kracht in ons die vaak tegenwerkt. Nou, als we nou uiteindelijk de ware zelfverdediging gaan toepassen, dan gaan we leren het zelf te ontwikkelen, sterker te maken, ten opzichte van dat poppetje, van dat ego.
Dat kleine ego.
Dat kleine zelf of dat kleine ik, dat kleine ego. En dan krijg je dus een veel meer innerlijk gerichte strijd, die gericht is op het zichtbaar maken van dat ego, om daarna dat ego zijn macht te laten verliezen, om het ware zelf te laten openbaren. Dat ware zelf, wat er natuurlijk vanaf dag 1 al was. Alleen dat is ondergesneeuwd op de een of andere manier. En dat is dus echt die boeddhistische ingang die wij gebruiken in het karate. Het karate bestaat uit 3 dingen die je meteen in les 1 gaat krijgen. Dat ene, dat is tai, dat is lichaam. 2, dat is waza, dat is techniek. En 3, dat is shin, dat is de geest. Nou, als je binnenkomt, dan kom je eigenlijk al binnen met je lichaam. Maar als ik vraag aan een beginner, waar zit je geest? Dan kun je dat niet 1, 2, 3 zeggen. Waar zit mijn geest? Ja, ik weet niet, in mijn pink, of in mijn bil, of in mijn grote teen. Eigenlijk is die geest natuurlijk overal. Nou, wat je dus doet is dat eerst het lichaam getraind wordt door middel van een techniek. En een techniek, daar gaat het om dat je het niet op spierkracht alleen doet, want spierkracht is maar heel kortdurend. Maar dat je iets gebruikt wat superieur is aan spierkracht. En dat is dus wat wij noemen waza, de techniek. Nou, die techniek die kun je heel lang oefenen. Als je die eenmaal snapt, dan neem je die mee tot ver over je 80ste of 90ste. Want die techniek blijft nog steeds aanwezig. Nou staat die techniek eigenlijk tussen tai, het lichaam, en shin, de geest. Want die techniek moet ik doen met mijn lichaam, maar ik moet dat besturen met mijn geest. Dus terwijl wij karate trainen, trainen we het lichaam. Voor een heel groot deel is dat voor een beginner wat hij in de eerste instantie meemaakt. Maar aldoende moet hij ook zijn geest gaan trainen om de juiste techniek te doen. Dus alle technieken moeten effectief zijn en moeiteloos, effortless. Dus dan heb je de moeiteloze kunst. En dan heb je dus in plaats van alleen maar het mechanisme van een stoot, heb je het principe van de kunstbeleving. En wat wij dan ook doen is herhaling, herhaling, herhaling. Normaal zou dat afstompen. Maar nu ga je steeds dieper en dieper en dieper. Eerst ga je kijken naar het mechanisme. Hoe stoot je? Hoe trap je? En dan ga je voelen, met welke spieren doe ik dat eigenlijk? En dan ga je voelen, in welke coördinatie doe ik dat eigenlijk? Welke spieren span ik wanneer aan en wanneer laat ik ze weer los? En dan uiteindelijk, als we dat allemaal hebben, dan komt er een stukje waarbij je de techniek doet met de geest. Nou, je hebt natuurlijk te maken met een vechtkunst. Dus de eerste instantie ben je bezig, in het begin, te leren vechten tegen de ander. Maar, dan moet ik even uitleggen, als je een paraplu ziet met al die baleinen, dan heb je aan al die baleinen heb je karate-do, judo, aikido, taekwondo, kobudo. Al deze do-vormen, die leren je op dat moment een vechtkunst. Maar boven op de punt van die paraplu, hangt het woord budo. En budo betekent, als je dat letterlijk onderscheidt, bu, dat is oorlog en do is de methode, dan is al deze vechtkunsten afkomstig uit Japan een methode om oorlog te voeren. Maar als dat het enige zou zijn, dan zou je beter een pistool kunnen kopen. He? Dus er moet iets meer zijn. Nou, dat suffix, dat achtervoegsel do, dat impliceert het do van dharma, van de boeddhistische verlichtingsmogelijkheid. En die do, die is eigenlijk dus in judo, in aikido, in karate do, ook daar aanwezig. Dus je kan dan dat budo ook lezen als kanshibu. En dan zitten we op een ander punt. Dat betekent de strijd staken. Dus in de eerste instantie hebben we wel te maken met een vijandsbeeld. Een vechten tegen de buitenwereld. Maar uiteindelijk leer je dat je eigenlijk van binnen iets aan het bevechten bent. Of stoppen met vechten moet leren. En dan ontstaat er een rust of een vrede of whatever. Hoe je dat dan ook noemt.
Maar heb je daar ook speciale oefeningen voor? Dat trainen van de geest?
De hele training is vrij zwaar. En er zijn zware oefeningen die je continu iedere week herhaalt. En daarin bouw je als het ware een soort innerlijke kracht op. En dat noemen ze in karate termen shakuriki. Ook wel bekend van de sportschool in Amsterdam. Maar shakuriki betekent innerlijke kracht. En die bouw je op door regelmatig te trainen. En door bepaalde zware oefeningen te herhalen. Nou, die innerlijke kracht is nodig om uiteindelijk een transformatie door te maken. Oftewel, genoeg sterk te worden om dat zelf te gaan versterken ten opzichte van dat ego wat altijd de macht over jou had. En dan kom ik weer terug op dat roken. Iedereen wil wel eigenlijk stoppen met roken, want iedereen weet dat het eigenlijk niet goed is. Maar iedereen die gerookt heeft, weet hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. Nou, dat is die omgekeerde innerlijke kracht, die verkeerde innerlijke kracht, die ons weerhoudt te doen wat goed is voor ons. Nou, door langdurig iets te doen, bijvoorbeeld zazen, of bijvoorbeeld uchikomi in het Japans, herhaling van de oefeningen, bouw je dus die innerlijke kracht op. Die uiteindelijk nodig is om de grote sprong te maken.
Let op, als je opdrukt, probeer helemaal als een plank naar beneden te gaan. Dat betekent bekken, buik, borst, neus. Gelijktijdig naar de aarde. Niet eerst je bekken en niet eerst je neus. Alles tegelijk. Dan gaat die blaasje omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nou zag ik op jullie website dat jullie ook Rohatsu doen, meditatieweken.
Mm-hmm. Ja.
Doe je dat ook met deze leerlingen?
De Rohatsu is in principe vrij voor alle beginners. Vanaf bruine band word je in ieder geval gevraagd om 1 of 2 keer mee te doen. Dat is een week van mediteren waarin we eigenlijk maar heel kort iedere dag 4 periodes van 25 minuten zitten in zazen. En dat doen we maar kort, omdat we geen echte boeddhistische school zijn. In de zin van, wij doen zazen, wij doen karate in plaats van zazen. Maar toch vind ik het belangrijk om 1 keer in het jaar kennis te maken. Om zonder je lichaam te bewegen, om helemaal stil te zitten. En daar geconfronteerd te worden met wat er eigenlijk aan tumult in je hoofd aanwezig is. Mm-hmm. Dat doen we dus wel, ja, 1 keer in het jaar.
Ja. Je hebt ook nog eens wat reinigings...
Ja, Mizoki training. Dat is een training waarbij we 2000 trappen doen. Dus dan hebben we niet allerlei oefeningen, buikspieren opdrukken en allerlei technieken. Nee, dan hebben we maar 1 techniek. En die herhalen we zo'n 2 uur achter elkaar. En dat maakt dat je in een soort cadans komt, een soort ritme. Waarin je je eerste energielevel eigenlijk bij 1000 keer ga je helemaal dood en ben je helemaal kapot. En dan ineens merk je bij 1100, 1200 dat je weer een nieuwe energie hebt. Nou, dat niveau van de tweede energie, daar kom je in een gewone training niet aan toe. Omdat de training te gevarieerd is. En dan 1 keer in het jaar hebben we de Misoki training en dan komen we dus wel in die reinigingstraining. Ja. En daar beginnen we het nieuwe jaar mee.
Ja. En dat is bedoeld om mensen echt door een grens heen te pushen.
Ja, om je eerste energieniveau, waar we eigenlijk allemaal wel beschikbaarheid over hebben, dat kun je gewoon gebruiken. En het is maar voor een uurtje, dan kun je wel iets doen. Maar een marathonloper die weet dat die na 35 kilometer lopen, dan loopt hij eigenlijk op zijn geest. Dan is er dus geen energie meer in het lichaam bijna. En dan moet hij het ergens anders vandaan halen. En dat op zich is een fenomeen wat in de langduursporten naar voren komt. En dat hebben wij dus met de Misoki training. De 2000 trappen training.
En de mensen die naar jou toe komen, ja, komen die nou voor zelfverdediging of wat zijn hun motieven?
Nou, je hebt eigenlijk zo'n 4 of 5 redenen om met een sport te beginnen, met karate te beginnen. En de eerste is bijvoorbeeld dat je het echt als sportieve training doet. Dus ik kom voor mijn buikspieren of ik kom om leniger te worden. Ik voel me gewoon niet zo lekker in mijn vel, dus ik wil wat karate doen. Dus dat noemen we de eerste niveau.
En daar is de goede sport voor, heb ik gezien.
Prima, ja, het is een hele heftige, goede sport. En alle spieren worden getraind, het hele lichaam wordt getraind. Het tweede niveau is dat je misschien wat meer in zelfverdediging geïnteresseerd bent. Nou, karate leent zich natuurlijk ook uitermate om je te leren zelf te verdedigen tegen dingen. De derde manier is misschien dat je toch prestatiegericht je grenzen wil verleggen. En dat je voor echte prestatie van dat uur trainen daarvoor gaat. En het vierde, dat is dat je het misschien doet, of misschien later doet, als een way of life. Om karate te integreren in het dagelijkse bewustzijn. Dat kan ook. En als laatste kun je het natuurlijk ook doen, omdat je misschien in je beroep met karate te maken kan hebben. Hetzij als politieagent of tramconducteur, maar ook gewoon in een ander beroep waarin je merkt dat je toch anders met je energie omgaat. En dat je beter iets kan doen dan dat je daarvoor deed. Want het maakt je heel erg bewust. Dus dat zijn 5 redenen die alle 5 legitiem zijn. Als je nu een beginner vraagt waar je mee komt, dan zal hij het een of het ander kiezen. Naarmate je langer traint, kun je ook dat veranderen. Kun je ook merken van nou, karate is nu meer geworden dan alleen maar een lichamelijke training. Karate is nu ook dat stukje prestatiegericht. Of karate is nu ook een stukje zelfverdediging. Of misschien nog later, dat je zegt van nou, ik merk dat ik eigenlijk heel veel eraan heb. Om in mezelf sterker te worden of rustiger te worden. Om een stukje stressmanagement te krijgen. En dan ga je al beginnen met de way of life.
Wat bedoel je daar precies mee? Want dat klinkt interessant.
Nou, way of life is dat je dus karate incorporeert in je dagelijks bewustzijn. Dus bijvoorbeeld op een lichamelijk niveau leren wij dat je heel efficiënt met je energie moet omgaan. Je spieren moet spannen wanneer dat nodig is en ontspannen als het niet meer nodig is. En dat het niet slap is, dus dat er een levende ontspanning is. En dat kun je ook als je bijvoorbeeld gaat autorijden, je bent nogal zenuwachtig, dan ga je verkrampt zitten in je spieren. Dan ga je knijpen in het stuur. Nou, dat is niet efficiënt omgaan met je energie. Dat doet je lichaam. Maar verderop weet je ook dat het eigenlijk je geest is die dat doet. Je geest is verkrampt en je lichaam is de feedback. Nou, daar begint dan het bewust worden van wat je eigenlijk met je geest of met je lichaam doet. Aan de hand van wat je kunt zien aan je lichaam. En dan begint het iets te worden wat je ook in relaties hebt. En je zegt van, goh, ik ben hier erg verkrampt. Of ik ben hier juist heel ontspannen, ik ben hier te relaxed. Ik laat over me heen lopen. Of ik wil heel erg domineren. Nou, als dat aan de hand is, dan ga je dus dat heel erg bewust meenemen in je dagelijks leven. En merken van, goh, die relatie kan ik misschien ook wat losser laten. Of ik kan mezelf wat losser laten. Sommige mensen zijn bij voorbaat, als ze hier gaan trainen, heel erg fanatiek. Nou, dan moeten ze het fanatisme wat zich uit in een overdreven spierspanning, moeten ze leren los te laten. Dus je leert dus uiteindelijk heel efficiënt omgaan met jouw eigen zijn.
Wel ja, een derde.
En karate maak je daar bewust van?
Nou, dat kan. En judo kan dat ook. En yoga kan dat ook. En als je religie doet, dan kan dat ook. En als je heel lang wetenschap doet, dan kan dat ook. Dus het zit in allerlei dingen. Alleen, daar is niet zozeer dat do, hè, dat karate do of cha do, theeschenkceremonie. Of kado, bloemschikken. Al deze do-vormen impliceren dat er nog iets anders is dan alleen maar het bloemschikken. Dus het bloemschikken als methode om tot verlichting te komen. Om minder zwaar te hebben. Of minder duisternis om je heen te hebben. Nou, als je in het dagelijks leven eigenlijk leeft, dan leren we op de lagere school en middelbare school en universiteit en van onze ouders, leren we niet, heel vaak niet, om bewust te zijn wie we nou werkelijk zijn. Als je nu heel lang religie, mediteren of karate of judo of yoga gaat doen, dan kun je daaruit bewuster worden. Dat kan, dat hoeft niet. Nou, onze school maakt zich daarin juist zo heel sterk om dat als voertuig aan te pakken. Maar karate is slechts een voertuig. Dus je kan met de bus, je kan met de trein. We gaan allemaal van A naar B, van geboorte naar dood. Je kan dat onbewust doen, dan kom je toch bij het eindpunt. En je kan ook dat bewust doen. Bewuster levert in ieder geval een intenser leven op. Dus intenser verdriet, intenser geluk, intenser blijdschap, intenser kwaadheid. Alles kan dan intenser, als je daar bewuster van wordt. Aan de andere kant, doordat je er bewuster van wordt, kun je gaan kiezen en zeg je, is het wel zo nuttig om 20 jaar kwaad te zijn? Is het wel zo nuttig om 10 jaar verdriet te hebben? En dan zeg je, nou, dat was heel nuttig toen, maar nu moet ik verder. En dat brengt ons weer in het boeddhisme van het hier en nu. Dus nu moet je ergens leven, nu moet je zijn. En als ik nog heel erg verdrietig ben van vroeger, dan verspil ik eigenlijk een deel van mijn leven in het vroeger, in het toen. En dat weerhoudt me in het nu en in de toekomst gelukkig te zijn. Dus het brengt je, karate brengt je ook heel erg terug in het nu.
Tot slot wou ik je nog vragen, hoe ben jij in de karate verzeild geraakt?
Ik ben gewoon, toen ik 16 was, vanuit onzekerheid en gaan oefenen, gaan trainen. En ja, dat pakte mij en dat bracht me verder en verder. Alleen merkte ik dat er mensen dus veel vertelden over karate-do en de do. Maar dat ze eigenlijk in het dagelijks leven dat helemaal niet toepasten. Dus mensen die kleinserig waren, mensen die wilden winnen van een ander. Toch het doel van ik wil winnen van die ander, heel belangrijk achter. Dus ook een mooiere auto of een betere carrière of ik wil winnen van jou. En dan zie je dat daar in die dojo eigenlijk nog steeds mensen trainen die ondanks dat ze misschien al 14, 15 jaar karate doen, dat do-aspect helemaal niet goed uitwerken en niet goed beleven. Dus heb ik dat gezien en gedacht van wat vreemd. De boeken vertellen erover en de geschriften vertellen erover. Mijn leraar vertelt erover, maar niet iedereen doet het. En toen ben ik me nou nog meer gaan verdiepen daarin. En toen gemerkt van nou, het wordt gezegd, het is een voertuig. Al deze dingen die ik net verteld heb, die zijn niet van mij. Die zijn geschreven. Maar je kan dus je voorstellen dat je karate in Nederland brengt en dat je als het ware een foto of een video gemaakt hebt van de oude meesters. En al heel snel, binnen 4 jaar, 5 jaar, kun je zwarte band worden in Nederland. Of misschien wel in 3 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat je ook 20 jaar die training gevoeld hebt die de Japaner heeft gevoeld. Dus eigenlijk kun je het hart van karate of het hart van judo niet zo snel begrijpen. Daarvoor moet je langere tijd investeren. Nou, de meeste mensen die karate doen, doen dat toch om heel snel die zwarte band te bereiken. En dat kan ook, maar dan heb je dus een puur lichamelijk, technisch, waanzinnig goed karate. Maar het hoeft nog niet te betekenen dat de weg naar binnen inleidt. En dat heb ik dus anders dan andere scholen.
En ben jij naar Japan geweest?
Nee, ik heb wel Japanse leraren ontmoet en leraren uit andere landen. En ook leraren buiten karate, leraren van haptonomie of leraren van mensen die je tegenkomt in het dagelijks leven. Je kan dus overal je leraar tegenkomen. Ik heb van veel dingen geleerd, niet alleen van karate.
En handen!
U luisterde naar een reportage van Jacqueline Oskamp. Voor meer informatie over Nippondo, die karatelessen verzorgt in Amsterdam, Haarlem en Krommenie, verwijzen we u naar hun website www.nippondo.nl. En dat is met dubbel P. Sinds het verschijnen van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven in 1992 is het boek door boeddhisten en niet-boeddhisten over de hele wereld gelezen. De schrijver ervan is de Tibetaanse leermeester Sogyal Rinpoche, die ook de oprichter is van het Rigpa-instituut, dat inmiddels vertakkingen over de hele wereld heeft. In de maanden januari en februari kunt u gaan luisteren naar een serie programma's over het onderricht van Sogyal Rinpoche onder de titel Natuurlijke Grote Vrede. Dit onderricht wordt door hem beschouwd als zeer belangrijk. De lessen bevatten ook de vier aspecten waarop de stichting Rigpa is gebaseerd. Compassie, de natuur van de geest, meditatie en de resultaten van meditatie. Vandaag kunt u gaan luisteren naar de eerste aflevering. Het Engelstalige materiaal werd geselecteerd door Erik Soyeux van Rigpa Amsterdam en de teksten worden nader toegelicht door Daan Meerburg van Rigpa Groningen. Maar eerst vertelt Meerburg iets over de achtergronden van Sogyal Rinpoche.
Sogyal Rinpoche komt uit Tibet. En hij is daar herkend als incarnatie van de 19e eeuwse mysticus Tertön Sogyal. Tertön Sogyal was ook een leraar van de 13e Dalai Lama. In Tibet werd Rinpoche herkend, opgeleid en als een eigen zoon opgevoed door een andere belangrijke leraar, Yamyan Khyentse Chökyi Lodrö. En die wordt beschouwd als een van de meest opmerkelijke meesters van de 20e eeuw. Hij is ook een leraar van leraren, zou je kunnen zeggen. Als gevolg van alle politieke ontwikkelingen is Sogyal Rinpoche en zijn ouders en zijn leraren zijn die gevlucht naar India. En vanuit India is Rinpoche in 1971 naar Engeland vertrokken. En daar heeft hij gestudeerd aan Cambridge Universiteit, vergelijkende godsdienstwetenschap. En daarnaast, terwijl hij eigenlijk een moderne westerse opleiding kreeg, heeft hij ook gestudeerd bij grote leraren in de Tibetaanse traditie. Eerst is hij als vertaler voor die leraren opgetreden en later is hij zelf les gaan geven. En ik denk wat het, misschien het bijzondere van zijn onderricht is dat hij aan de ene kant dus echt helemaal in de Oosterse traditie een klassieke opleiding heeft gehad en daarnaast tegelijkertijd heel veel inzicht heeft in hoe onze westerse geest functioneert. Die combinatie van die twee opleidingen is gewoon een perfecte basis voor het onderricht zoals hij dat nu geeft.
En sinds wanneer geeft hij eigenlijk les in het Westen?
Zo'n 30 jaar denk ik inmiddels. Het verhaal gaat dat hij ooit begonnen is met een 5-6 studenten in een kraakpand. En als je ziet hoe die nu, dat er nu een wereldwijde organisatie is, is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. Je weet, hij is de auteur van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Daar zijn er geloof ik bijna 2 miljoen van gedrukt in 28 talen en 55.
En verkocht?
Ja, verkocht dat weet ik niet. Nee, dat boek dat verkoopt over de hele wereld. En Rinpoche zegt wel eens van iedereen die dat boek als leidraad beschouwt, of mij als leraar beschouwt, beschouw ik als mijn leerling. Dus.
Ja, dat Tibetaanse boek voor leven en sterven, dat legt heel veel uit ook over hoe je de dood kunt benaderen. Dat was ook toen het verscheen in 92 echt iets nieuws voor de westerlingen, dacht ik.
Dat denk ik ook. En daarnaast geldt natuurlijk dat wij in een wereld leven waar we eigenlijk allemaal forever young willen zijn. En ziekte, dood heeft, of moet zeggen, had eigenlijk geen plaats. Hè. Onze bejaarden, onze ouders stoppen wij weg in bejaardentehuizen, liefst in het groen. En kijken er niet naar om. En sterven is natuurlijk al helemaal niet iets wat zich in grote populariteit kon verheugen. En wat dat betreft is natuurlijk dat boek van Rinpoche, het Tibetaanse boek van leven en sterven, maakte die dood weer bespreekbaar. En ik denk dat je ook kan zeggen dat hij de dood in een breder perspectief plaatst, in een bredere context. Want dood betekent niet alleen maar verlies en angst. Er is ook wat te winnen, zou je haast kunnen zeggen. En dat het boek zo populair is, heeft denk ik ook te maken met het feit dat het niet alleen in een context van traditioneel Tibetaans onderricht staat, maar dat eigenlijk iedereen, of je nou het idee van reïncarnatie aanhangt of niet, iedereen met het boek uit de voeten kan. Het wordt heel veel gebruikt in hospicen, maar eigenlijk op alle plekken waar gesproken wordt over leven en sterven. En dan kan je denken ziekenhuizen, universiteiten, religieuze gemeenschappen, op heel veel plaatsen.
Ja. Nou, we gaan in de komende weken luisteren naar een aantal basisteksten van Sogyal Rinpoche. En die zijn gebundeld onder de naam Natuurlijke Grote Vrede. Vandaag gaan we beginnen met het eerste deel.
De oorspronkelijke teaching waar het over gaat, Natuurlijke Grote Vrede, heeft Rinpoche gegeven ter gelegenheid van de wisseling van het millennium. Dat was in Kirchheim in Duitsland op een retraite. En je zou kunnen zeggen dat die teaching eigenlijk in zichzelf het hele pad bevat. Dus als je in je leven niks anders zou doen dan enkel en alleen deze teaching bestuderen, dan heb je genoeg om je bezig te houden. De natuurlijke grote vrede, die teaching, gaat heel erg over de essentialisering van het onderricht. Als je kijkt naar het onderricht van de Boeddha, dan zie je, er wordt gezegd dat alleen zijn onderricht al 108 delen omvat. Vervolgens in India zijn er nog eens een keertje 200 delen commentaar op gegeven. En dan zijn we nog niet eens in Tibet aangeland, want al die meesters hebben ook daar aanwijzingen over gegeven, uitleg, noem maar op. Als je het onderricht vanuit die invalshoek benadert, dan praat je dus over een studie van vele, vele, vele jaren en ook over een ongelofelijke geleerdheid. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen, maar mensen beginnen te studeren als ze nog kind zijn en dat gaat gewoon tientallen jaren door. Kijk je naar het hele uitgebreide en omvangrijke onderricht, dan blijkt dat het teruggebracht kan worden, dat het geëssentialiseerd kan worden in drie regels. Er wordt gezegd dat toen aan de Boeddha gevraagd werd om het onderricht samen te vatten, dat hij dat als volgt beantwoordde: doe niets wat schadelijk is, ontwikkel een overvloed aan verdiensten, de geest te temmen. Dit is het onderricht van alle Boeddha's. En als je het nog korter wil zeggen, dan zeg je gewoon: doe geen kwaad, doe het goede, de geest te temmen. Dit is het onderricht van alle Boeddha's.
Nou, dan gaan we luisteren naar het allereerste stukje waarin wordt gesproken en uitgelegd wat het inhoudt om geen schadelijke handelingen te verrichten.
So if you go very simply, the first line, commit not a single unwholesome action. Basically, it really means simply, there's really a very powerful logic here. Because one thing the teaching Buddha is based entirely upon logic and really reasoning. It's not just based on faith. It's based on reasoning. When you really look deeply, you see, when you harm others, actually that harming harms you. When you help others, helping helps you. That's what His Own Dalai Lama often used to say. He used to say, if you want to be selfish, he used to say, don't be foolishly selfish, but be wisely selfish. What is being wisely selfish is, don't harm others because harming harms you. Help others because helping helps you. So that even if it's not from an altruistic point of view, from a self-enlightened self-interest point of view, is harming harms you, helping helps you. You think you harm somebody, but you don't get away. In actual fact, if you really, somebody in the really right mind will not harm anybody. Because if you really harm somebody, you don't really realize what you're doing. When you harm somebody, then the incredible thing is when you harm somebody, you don't realize how much you're harming to yourself. I mean, that's one of the reasons I'm very inspired by the word of Christ, Jesus Christ. When he said, when he was crucified, he said, forgive them, for they know not what they do. So much so that really a practitioner or a compassionate master would so often, whenever someone harmed then, they would really immediately forgive them. Because they realize that, you see, they're harming out of ignorance. Because if they're really in the right mind, in out of ignorance in, and in passion, you know, out of negative emotion that you're doing, you know, you said, not in the right mind, really, when you're really harmed. You see that when you realize that even if someone harms you, instead of, in fact, getting angry with the person, reacting to that, that you really feel compassion for them. Because you realize how much they're harming themselves. You understand?
Dit fragment gaat eigenlijk over wat het betekent om andere schade te berokkenen. En de eerste observatie die gedaan wordt is dat als je iemand anders schade berokkent, je eigenlijk jezelf schade berokkent. Het simpelste voorbeeld is als je kijkt naar alle oorlogen die gevoerd worden. Je wordt aangevallen en je slaat meteen terug. En wat de ander doet is terugslaan. En het enige wat er komt is meer verdriet, meer verwarring, nog meer haat en nog meer geweld. Het is een vicieuze cirkel waar bijna niet uit te breken valt. Nou, dat is heel duidelijk als het ver van ons bed is. Maar in wezen is hetzelfde mechanisme speelt in relatie met de mensen om ons heen, vriend of vijand. Dan wordt gezegd van ja, het is zelfs zo, als je goed beseft wat er gebeurt, dat je als iemand jou kwaad doet, eigenlijk dat een heel diep gevoel van compassie in je wakker zou kunnen roepen. En er wordt verwezen naar Christus, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En dan denk je, ja, wat moet ik daarmee? Maar wat er eigenlijk getoond wordt, zou je kunnen zeggen, is de ongelooflijke verwarring bij de ander. Want waarom handelen wij? We zijn altijd eigenlijk allemaal op zoek naar, je zou kunnen zeggen, een vorm van geluk. Dus naar bevrediging van onze eigen verlangens. En we denken dat we die verlangens blijvend kunnen bevredigen door iemand anders een hak te zetten. Nou, dat is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. Maar dat is in wezen wat gebeurt. Als iemand jou benadeelt, dan is zijn eerste drijfveer dat hij denkt dat hij of zij daar gelukkiger van wordt. En als je kijkt naar wat het in werking brengt, dan zouden de tranen je in de ogen moeten springen. En wat ook zo is, het is als een steentje wat je in de vijver gooit en dat maakt kringen. En zo wordt ook gezegd dat alles wat je doet, zegt of denkt, dat sporen nalaat in de wereld buiten je om. En die sporen die zitten dan in de wet van oorzaak en gevolg. En alles wat je doet, krijg je op enig moment terug. Het voorbeeld wat ik gaf van die oorlog, zie je dat heel direct. Maar in heel veel gevallen is het helemaal niet zo direct en is het een proces wat veel langer duurt. En omdat we het niet direct zien, denken we dat die wetmatigheid die je elders zo duidelijk ziet, dat die niet geldt voor ons en voor wat wij doen. Maar die wetmatigheid geldt in wezen voor alles wat je neerzet. En de vergelijking die ze in Tibet wel trekken is als de schaduw van een roofvogel. Als die heel hoog in de lucht is, dan zie je hem niet. Maar je ziet het pas weer als de schaduw zichtbaar is, dan is het gevolg daar, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, als hij dichterbij komt, dan zie je hem wel degelijk. Ja, ja, ja.
Ja. Het feit dat je hem niet ziet, wil niet zeggen dat hij er niet is.
Ja. But the main thing is that what I'm really trying to say is that you see, lady, the essence of that is really not only refrain from harm, but not keeping anger in your heart, not keeping malice and hatred. Because you see, world is not perfect. We are not perfect. And that you see, somehow knowingly we harm each other, you know. So even though that be the case, you see, really, I think, you know, the saying goes, to err is human, but to forgive is divine. And then there's a very profound logic here that you see, even if somebody harms you, okay, and you're hurt and you harm, okay, you know, he harmed you, okay, that may be just a second he kind of harmed you or, you know, but then if you keep that, he harmed me, you understand? It's a bit like you made a sore and you don't want that sore to heal. It's like, you know, you want to remember that sore and you poke it again. Sometimes what we do is, you know, out of anger, somebody harm you, the anger, you make that, you know, keep that hurt, keep that, maintain that hurt, supposedly for your good. But what good does it really bring to you anyway? Only mental anguish and anger. And you know, it is discovered through really deep medical research, the three killers are anger, anxiety, and depression, which shorten life. So what the use of, you see? You know, killing yourself. In fact, if somebody harms you, okay, if you're not affected by that, if you forgive them, then what harm does that harm do to you? In fact, Buddha said, if someone gives you a present and you don't accept it, who does it belong to? So therefore, very much you see, even if someone harms you, forgiving, really, is really in your best interest. Not only in your best interest, but if you really do deeply, it is the most, is the, really the heart of practice of compassion. Because when you realize when someone harms you, you know, you don't really react like in the ordinary, you know, because normally when you don't understand, we just think it angry, you know. But if you really understand, you realize you have the bigger picture and you see that person harming you, maybe that person himself is frustrated, he or she is suffering and is, you know, not aware of the consequences. And doing this, that what harm that is doing that, so, you know. So instead you kind of forgive that person and not keeping the anger. In fact, you wish them well.
En Sogyal Rinpoche spreekt hier ook over het vergeven, hè? Mensen vergeven die je iets aandoen.
Dat is in wezen gaat weer over, en dat komt volgens mij later nog aan de orde, is dat degene die je het meest beschadigt door wrok te koesteren, ben jezelf. Omdat het je in zekere zin jezelf vergiftigt. Als je het binnenhoudt, dan zou je kunnen zeggen, tast het jou zelf aan. En daarom is het de zaak om een opgeruimde huishouding te voeren, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Er is volgens mij in een later stadium haalt Rinpoche ook nog een citaat aan van de Boeddha, waarin die eigenlijk zegt dat we zijn wat we denken, hè, waar we onze geest mee vullen, dat is wat we zijn. En als je je geest met haat vult, dan is dat ook wat je wordt. Rinpoche gaat hier eigenlijk verder op het vorige fragment. En wat interessant is, wij zeggen het gaat niet om geloven, maar het gaat eigenlijk heel erg over nadenken en logica. De Boeddha zelf zei ook van, je moet dingen niet aannemen om de enkele reden dat ik het gezegd heb. Je moet doen als kocht je goud op een duistere markt. Dat wil zeggen, je moet het onderzoeken, in het vuur houden, erin bijten of wat dan ook om te controleren of het echt is. En zo doen wij dat ook met het onderricht. En als je dan kijkt, hè, dat is ook wat hier aangegeven wordt, is in wezen de logica ook van het vergeven van de anderen en het niet koesteren van wrok. En daar zie je hoe Oost en West zich weer verbindt. Omdat als je kijkt naar de stand van de medische wetenschap, dat er gewoon drie belangrijke oorzaken zijn voor slechte gezondheid. En dat is woede, bezorgdheid en depressie. En als je nou nadenkt over waar je wat woede, bezorgdheid en depressie, waar dat over gaat, dan gaat het heel erg over het vasthouden van de dingen die anderen ons aangedaan hebben. En we kennen allemaal het patroon, je denkt erover na en iedere keer dat je erover nadenkt hoe zieliger je eigenlijk bent en hoe slechter de andere is. En het interessante is als je er een jaar later over nadenkt, dan vraag je af hoe je in vredesnaam over zoiets hebt kunnen opwinden. En het is in, ik zou maar zeggen, 5 van de 10 gevallen ook nog eens een keer zo, dat als je bij de ander navraagt, hoe heb je me dit nou kunnen aandoen, dat er dan een verhaal komt dat je denkt, ja, zo kan je er ook naar kijken. Of dat het misschien überhaupt helemaal een vergissing is geweest.
Ja, dat men zich er helemaal niet van bewust was.
Nee, precies.
If someone harms you, instead of keeping that hurt in you, if you forgive them, you create incredible merit, positive karma. So that harming helps you tremendously. With that attitude. Normally, you know, kind of, how do you say, like if somebody harms you, you're supposed to remember that. And you know, you wanted justice. But you pay a hell of a lot in the process. Instead, it's a simple thing before it all gets rather complicated, just to forgive them. And it's also a source of tremendous merit. And instead of keeping anger in your heart and hatred, why not love? I think too often we fill ourselves with hatred, with anger, not only to others, but sometimes stupidly to ourselves. You understand? Really, we're angry with ourselves, we hate ourselves. That notion of hating yourself is completely alien to Tibetan culture. Because you see, in Tibetan culture, it's really, it's the basic culture is you're supposed to take care of yourself. You love yourself, you don't hate yourself. You have to be for yourself. You care yourself. You love yourself. Why hate yourself? In fact, you have you only way. You have to be your friend, you know. If you are not your friend, who's going to be your friend? You see? You understand? Love yourself. So really, loving yourself, not in a selfish way, but really genuine love. In fact, when you talk about compassion, we think that compassion is actually for the benefit of others. True. We always think compassion is for others. But really, when you practice compassion, the one who really benefits most is yourself. Because when you show compassion, your mind is filled with compassion. Your heart is open with love and compassion. And then, whereas the negativity is not there, because mind is really pure. Whatever mind occupies, mind is. Like a crystal. If you put a green cloth, it's green. Yellow cloth, it's yellow. Whatever you occupy mind with, nature mind is pure. But unfortunately, we occupy with the negative things, then seemingly the mind is negative, even though mind itself is beyond good and bad. So therefore, of course, we see, you know, very much when we fill our mind with love and compassion, it really gives you such an incredible happiness and joy. You're filled with joy. Your mind is filled with. Because how your mind is filled with, your perception is also happiness. Because don't you notice when you really love everything, and even your gaze is loving. Even your touch is loving.
In dit fragment denk ik dat twee dingen interessant zijn om eruit te halen. Allereerst dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar als je het proces waarin je reageert bekijkt, dan zie je dat je daar wel degelijk iets aan kan doen. Het is niet iets wat je overkomt. En wat ik zelf wat een heel mooi voorbeeld vind, is wat een voorbeeld van Sogyal Rinpoche, die zegt van onze geest werkt soms als een automatische telefoonbeantwoorder. En hij slaat al aan voordat de eerste keer de bel over is gegaan. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurt. Iemand trapt je op je tenen. Dus moet kijken, ik had zelf mijn eigen favoriete ding was het voordringen in de winkel. Daar kon ik echt helemaal.
Als iemand dat bij jou deed?
Ja, als iemand dat bij mij deed. Ja. Dan kreeg ik helemaal hartkloppingen en rode oren. En als je erover nadenkt, is het. Maar dat zijn dus situaties in wezen waarin je dus heel goed kan oefenen en kan kijken van, maar wat gebeurt er nou in mijzelf? Wat is nou waar ik me zo kwaad over maak? Of, nou, noem maar op. Dus die automatische telefoon beantwoorden is wel een heel mooi beeld wat je kan laten zien. Deels wat er gebeurt met je geest, maar deels ook dat het werkbaar is. Het tweede stuk uit dit fragment gaat over de zelfhaat. Ik heb gehoord dat toen de Dalai Lama voor het eerst naar het Westen kwam en zich dit liet uitleggen, dat het hem drie keer hebben moeten uitleggen, omdat hij niet kon begrijpen dat zoiets bestond. En nadat ze hem drie keer hadden uitgelegd, hij nog steeds met zijn hoofd zat te schudden. Toch is het iets wat voor ons heel werkelijk is en heel erg aanwezig. In de Boeddha Dharma wordt er toch op een hele andere manier naar gekeken. Want als je daar kijkt van wat is nou de essentie van het mens zijn of van voelend wezen zijn, is dat we dus allemaal diezelfde bron van liefde, compassie, wijsheid, die dragen we allemaal in ons. En het enige wat we hoeven te doen is hem te ontsluiten. Maar het is natuurlijk zo'n fantastische potentie die we in ons meedragen. Dat alleen al een reden zou zijn om allemaal juichend de straat op te rennen. En toch ook een ontzettende uitnodiging is om ons met die potentie en met die liefde en wijsheid en compassie, om ons daarmee te verbinden eerder dan met alle dingen die slecht gaan. Want er gaat altijd wel iets slecht. Dat is natuurlijk ook de aard van het beestje. Dat is ook de eerste teaching, eerste onderricht van de Boeddha. En die constateert van, ik bedoel, er is lijden. We zijn allemaal onderworpen aan ziekte, ouderdom, dood. En je kan op je hoofd gaan staan, maar dat is gewoon hoe het is. Alleen de volgende vraag is, hoe gaan wij ermee om? Wat doen we ermee?
Ja, Sogyal Rinpoche noemt hier de geest. Ja, die vergelijkt hij met de helderheid van een kristal. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, er is een beroemde uitspraak van de Boeddha en die zegt: we zijn wat we denken. En dat is het vergelijking met het kristal. Het is aan ons om te bepalen, in zekere zin, waar we onze geest mee vullen, waar we onszelf mee bezighouden. Het is een keuze. Hè? Weliswaar zijn er uiterlijke omstandigheden die daar een rol bij spelen, maar uiteindelijk is het een keuze wat we willen doen met onze geest, waar we mee willen vullen.
Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Sometimes it's wonderful when you really remember what the masters have done and taught. It immediately moves us. It really inspires, connects us. Therefore, we feel a sense of gratitude and appreciation of their work. So, Eugene Kenambache, in this wonderful poem, he says, "Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Rest in natural." In Tibetan is Rangyi Hyuwa Chenpo. Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. To rest. To find rest. Clear? To just really that finding that rest, that comfort and ease, just to let go and just to just naturally be. Then you see the mind just quietly settle, just like a glass of muddy water. If you don't stir it, the dirt will slowly settle. In the same manner, if you let the mind be, spacious opens, slowly the confusion or the turbulence of thought and motion settles. Rest in natural great peace. Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. To rest. To find rest. Clear?
U hoorde Daan Meerburg van Rigpa Groningen in gesprek met Jeanette Werkhoven. Over 2 weken kunt u luisteren naar deel 2, waarin het gaat over het temmen van de geest. Mocht u behoefte hebben aan een vertaling van de Engelse tekstfragmenten, dan kunt u die bij ons aanvragen. Alle overige informatie kunt u vinden op www.rigpa.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Overmorgen begint in Centrum de Noorderpoort, vlak buiten Wapserveen, een Zen-introductieweekend. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met 0521 321204. 0521 321204. Aanstaande zaterdag en zondag verzorgt Kenpo Roshi een workshop in Hotel Américain in Amsterdam. Het thema is Ontdek de Boeddha in jezelf. De deelname kost €90 per dag of €160 voor het hele weekend. En dat is inclusief lunch, koffie en thee. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met 073 642 7009. 073 642 7009. Of mailen naar kanzeon@home.nl. Aanstaande zondag organiseert Buddha Vihara in Amsterdam een meditatiedag plus nieuwjaarsreceptie. Het ochtendprogramma is voor volwassenen, maar 's middags zijn met name kinderen van harte welkom. Vanaf 14:00 is er een speciaal programma met het aansteken van kaarsen en wierook, buigen, zingen en mediteren. Om 14:30 zal Metta Vihari zijn nieuwjaarswensen uitspreken. Het adres is Sint-Pieterspoortsteeg 29-1 in Amsterdam. Op 10, 11 en 12 januari zal Marcus Froling lezingen geven in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Thema's zijn bodhisattva's en bodhisattva-activiteit, sangha en centra en bodhisattva-activiteit in de moderne wereld. Meer informatie over de lezingen die telkens om 8:00 s'avonds beginnen is te vinden op www.diamantwegboeddhisme.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waarin werd meegewerkt door Jeanette Werkhoven en Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen, presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 16:00 middags. Graag tot dan.